8, vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik in ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God in ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij vele één lichaam in Christus. Maar elkeen zijn wij elkanders leden. Hebben we nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie naar de mate des geloofs, hetzij bediening in het bedienen, hetzij die leert in het leren, hetzij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Tot zover. De vorige keer hebben we even stilgestaan bij het feit dat we hier te maken hebben met het begin van het praktische deel van deze brief. Het praktische deel, daaronder versta ik dan de praktische toepassing van dat wat in de eerste helft van de brief naar voren is gebracht. En de apostel vraagt dan ook de gelovigen in Rome, en daarmee ook ons, om onze lichamen te stellen als een levend offer, in tegenstelling tot de dode offers feitelijk, die gebracht werden onder het oude verbond. Wij stellen onze eigen lichamen in plaats van het lichaam van een van onze huisdieren, zal ik dan maar zeggen. Wij stellen ons eigen lichaam tot een levend, een heilig en God welbehagelijk offer. Want dat is onze logische, onze redelijke godsdienst. En dan wordt dat aan de andere kant toegelicht in vers 2. Wordt deze aion, deze eeuw dus eigenlijk, niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Door de vernieuwing van uw denken dus. Opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Aan de ene kant gaat het om een welbehagelijk of een levend, heilige, gode, welbehagelijk offer. En aan de andere kant gaat het om de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God voor ons. Dat houdt dus in dat wij aan de ene kant onze lichamen stellen ter beschikking aan hem. Dat is onze godsdienst, daaruit bestaat onze godsdienst, dat is al wat er is. En aan de andere kant maakt God ons dan bekend welke zijn goede en welbehagelijke en volmaakte wil is. Zijn wil namelijk met ons leven. Je moet goed begrijpen dat hier gesproken wordt over het particuliere leven van elke gelovige afzonderlijk. Ik bid u dan broeders. Broeders. Niet, ik bid u dan gemeente. Dat is een enkelvoud, dat is de massa. Nee, ik bid u dan broeders. Ja, alle broeders. Alle gelovigen dus, zoals ik vorige keer heb toegelicht. Maar het gaat om de gelovigen individueel. En het blijft natuurlijk zo dat de schrift niet verklaart wat Gods specifieke doel is met onze particuliere levens. Dat wil zeggen, we vinden in de schrift wel vermeld wat in het algemeen Gods doel is met de gemeente in deze tegenwoordige bedeling. Maar daarmee is dus niet verklaard wat Gods speciale doel is met het leven van u of van mij of van uw broeder of zuster. Dat is namelijk voor ieder van ons verschillend. Je zal zeggen, dat is een eenvoudige waarheid. Dat is de waarheid die we trouwens ook gelezen hebben, dat wij velen weliswaar één lichaam zijn, maar dat wij toch zijn vele leden. En dan zeg je, dat is een eenvoudige waarheid, maar ik hoop dat u begrijpt dat we hier niet theoretisch bezig zijn, maar echt dat het een praktische waarheid is, namelijk dat ieder van ons verschillend is. En dat het dus in ieder geval ons niet past om te zeggen, het gaat mij zo, dus moet het u ook zo gaan. Of de Heer heeft mij zus en zus en zo geleid, dus zal hij u ook zus en zus en zo leiden, want dat is nog maar de vraag. De een heeft heel wat anders nodig dan de ander. Vandaag de dag is het in de mode om twee kinderen te hebben. En als u twee kinderen hebt, zult u zien dat de een totaal anders is dan de ander. Nou, misschien net bij u niet, heb ik misgegokt, maar gewoonlijk. Gewoonlijk is het wel zo, in ieder geval bij ons is het zo. Het ene kind is totaal anders dan het ander. En wat voor het een goed is, voor het ander, is voor het ander slecht en omgekeerd. En andersom, wat de een graag wil de ander totaal niet. He? Het is nou eenmaal zo. En zo is het met gelovigen ook. De een is totaal anders dan de ander. En wat goed is voor de een, is niet goed voor de ander. Enzovoorts. En God, onze hemelse Vader, houdt daar gelukkig rekening mee. En vandaar dat hij u heel anders leidt dan mij. Ja, dat is nou helemaal niet anders, hè. Verschil moet er wezen. Het is niet populair meer vandaag aan de dag. Maar het is er wel. En dan gaat het hier om. Want de bedoeling is dus, volgens vers 2, dat we, punt 1, niet gelijkvormig worden aan de wereld. Punt 2 staat dat we veranderd moeten worden in ons denken. Dat is namelijk de tegenstelling, hè. We moeten niet denken zoals de wereld, maar we moeten juist veranderd worden in ons denken. Veranderd worden in ons gemoed. Waarom? Wel, opdat we vervolgens zouden beproeven, namelijk uit de praktijk zouden ondervinden, want dat is beproeven. Beproeven is een praktische test, een proef, een proefneming. In de praktijk uitproberen hoe het zit, hè, opdat je mag beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zijn. Waaruit u maar ziet dat die goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God niet in het woord zelf geopenbaard is. Dat kan het niet, omdat het voor ieder van ons verschillend is. En dus kunnen we slechts uit de praktijk, proefondervindelijk, vaststellen wat Gods wil is met ons leven. En dat kan alleen nadat we eerst veranderd zijn in ons denken. En daarom zijn er zoveel christenen die nooit ontdekken wat Gods doel is met hun leven. Ze zijn namelijk nog niet veranderd in hun denken. Want dat is het eerste doel, dat is universeel voor elke gelovige. Ze moeten veranderd worden in hun denken. Hun gedachten moeten gevangen, geleid worden tot Christus, tot gehoorzaamheid van Christus, staat er. Dat was, hoe was het ook weer? 2 Korinthe 10 was dat. Onze gedachten moeten gevangen, geleid worden tot gehoorzaamheid van Christus. Dat is het eerste. En pas daarna zal blijken uit de praktijk, dat staat hier dus ook, uit de praktijk, wat Gods wil is, wat de goede en welbehagelijke en volmaakte wil is van God met ons leven. Ik lees nog maar één tekst parallel aan dit vers en dan ga ik heel snel door. Dat is namelijk Colossenzen 1. Er zijn een heleboel parallel teksten, maar ik neem alleen deze nog maar even mee. Colossenzen 1. De laatste dagen al zoveel gesproken over de noodzakelijkheid van het woord van God en het veranderd worden, het komen tot kennis van het woord en daarom tot kennis van Christus, dat ik dat nu maar niet meer doe. Maar ik lees Colossenzen 1, vers 9, waar staat, waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren. Dan heb je het gebed van Paulus voor de Colossenzen, te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Dat is die verandering. Niet natuurlijk verstand, maar het geestelijk verstand. Hè? Waarom? Waarom moeten we vervuld worden met kennis? Wel, opdat gij moogt wandelen, vervolgens dus, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis van God. En daarmee is de cirkel gesloten, want het begint met te zeggen dat we vervuld moeten worden tot kennis. Vervolgens zegt het dat we op grond daarvan ook inderdaad waardiglijk de Heere kunnen wandelen. En dat dat weer als gevolg heeft dat we vruchtdragen en wassen in de kennis van God. En dat heeft weer tot gevolg dat we waardig wandelen enzovoort. Dus die cirkelgang. Maar het begint bij hem te kennen. En dan vervolgens waardig, dat wil zeggen dienovereenkomstig, wandelen. En dat leidt weer dan tot meerdere kennis van hem enzovoort. En dat is een weg die de gelovige voorgesteld is. En dat is dus precies dezelfde waarheid als die uit Romeinen 12 vers 2. Eerst veranderd worden in ons denken, namelijk opdat we mogen beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zijn. Zie? Dus eerst de theorie, eerst kennis van hem en daarna die overeenkomstig wandelen. En dat wordt dan vervolgens verder verklaard eigenlijk in de rest van dit Bijbelboek, in de rest van de Romeinenbrief. Namelijk over hoe dat zit met dat wandelen. En dan worden er slechts algemene indicaties gegeven. Dat kan niet anders. Want de apostel Paulus kende ons niet, had ook niet een speciale roeping voor mij, zal ik maar zeggen, ook niet speciaal voor u. He? Nee, zo is het nou eenmaal. Dus hij geeft algemene richtlijnen, maar hoe het precies zit met een ieder van ons wel, dat is verschillend, dat blijkt uit de praktijk wel, gelukkig wel. En als het niet zo was, ach, dan zeg ik maar zo, waarom hebben we anders de Heilige Geest ontvangen? He? Dan hebben we de leiding van de Heer ook niet nodig. Als het allemaal in het woord staat, hebben we dat niet meer nodig. Maar dat staat nou net niet in het woord. Daarom geef ik ook nooit antwoord op zulke vragen, want er zijn mensen genoeg die zeggen, ach, al die theorie. Nou, dat zeggen ze niet, dat denken ze. En daarna vragen ze, wat wil de heer, denkt u, dat ik zal doen? Ik zit voor het volgende probleem, wat vindt u dat ik moet kiezen? Nou ja, en als je dan wat zegt, dan is het toch verkeerd natuurlijk. En als dat fout uitloopt, krijg jij de schuld, hè? Dus dat moet je nooit doen, dat moet je nooit intrappen. Je moet nooit zeggen, je moet dit of je moet dat. Je moet mensen laten kiezen. Zelf, het is hun verantwoordelijkheid. Het is in ieder geval zo dat zij daarover verantwoording over af moeten leggen tegenover de heer. En wij weten toch niet wat de heer met hen wil. We kunnen alleen algemene richtlijnen geven.
Maar zou het in werkelijkheid zoveel verschillen maken?
Uiteindelijk in de praktijk wel natuurlijk. Er zit meer overeenkomst dan verschil. Laten we dat goed vasthouden. Hè? Maar er zit verschil. Namelijk, de een is een hand en de ander is een voet. Dat is het verhaal uit Korinthe. Daar gaat het om.
Keuze dus. Kijk, met die problemen, wanneer het leidt tot Christus.
Ja.
Kijk, als iemand niet kiezen kan, ja, dan blijkt in wezen nou dat het voor hem een probleem is.
Ja.
Als het tot Christus leidt, dan kan het ene zowel als het andere, dacht ik. Maar ook omgekeerd, het hoeft toch geen verbeelding te zijn.
Ja, we kunnen daar een ingewikkeld probleem van maken. En ik probeer alleen maar u voor te houden dat dat niet helpt, hè? Een ingewikkeld probleem maken. Als we het niet weten, dan kiezen we gewoon. En dan leggen we het de Heer voor te zeggen, Heer, als het niet goed is, dan laat het maar merken, laat het maar weten, leid het dan maar anders. He? Dat is mij vaak genoeg geweest, dat ik bepaalde plannen had, of nou, plannen is overdreven, maar een idee had van zo zou het wel ongeveer moeten. En dan bleek achteraf dat het helemaal niet kon. Het ging gewoon niet. Of het werd zo anders geleid dat die plannen gewoon vergeten werden. Zo werkt dat nou eenmaal. He? En ik hou er altijd een wat merkwaardig standpunt op na. Sommigen zeggen, de Heer leidt je wel een bepaalde kant op. Dat is natuurlijk waar, maar mensen gaan dan erop zitten wachten. En dan gebeurt er dus niks. Hè? Nee, want mensen die zitten geven niet de indruk dat ze ook inderdaad ergens heen willen. Dus worden ze ook niet geleid. Hè? Je kent toch dat verhaal van dat vrouwtje dat naar de overkant geholpen werd? Van de straat, die wilde helemaal niet. Hè? Nou goed, ja. Nou, het punt is namelijk dat mijn opvatting is dat de Heer bij machten is om ons tegen te houden van een weg die wij gekozen hebben. En dan laat ik het altijd maar op aankomen. Dan zeg ik, ik moet een keuze maken voor vanavond zo laat bij wijze van spreken, dat kan voorkomen. En dan doe je maar een keuze en dan laat je het aan de Heer over. Zeg, nou ja, naar beste inzicht doe ik het dan maar, en als het niet goed is, merk ik het wel. En dan moet je alleen echt wel bereid zijn om dat ook toe te geven achteraf, te zeggen, nou ja, het gaat dus niet. Hè? Want zo werkt dat echt, hoor. Nou goed, dat is met de apostel Paulus ook, want we lezen in zijn brieven en in zijn verslagen steeds van dat hij plannen had om zus te doen of zo te doen, indien de Heer het wil, zei hij dan, Deo Volente. En dan bleek achteraf dat het niet ging. Hij wilde wel graag en hij bad er ook voor, maar het gebeurde domweg niet. En dat liet hij dan maar zo. Nou goed, ik hoef die geschiedenis niet verder aan te halen. Het gaat er nou om dat dat God inderdaad een verschillende wil heeft met onze levens. De overeenkomst is natuurlijk dat al onze levens, de levens van alle gelovigen, behoren te zijn tot verheerlijking van hem. Dat is universeel. Als je dat door hebt, ben je al een heel eind op streek. Maar hoe dan precies, op welke wijze? Ach, dat leidt de Heer vanzelf. Dat geloof ik echt, dat is ook zo. En dat moet ik dan weer uit de praktijk zeggen. De proef heeft dat wel bewezen, dacht ik. En ik denk dat er heel wat mensen zijn die dat zo zonder meer kunnen bevestigen. Ook in ons midden. Maar in ieder geval, hier staat het. Eerst veranderd worden in ons denken. Dat neemt een boel tijd, maar het is nu eenmaal zo. Daar kun je rustig je gemak van nemen en veranderd worden in je denken. En daarna blijkt uit de praktijk welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En dan komt de toelichting vanaf vers 3. Waar staat, want door de genade die mij gegeven is, zeg ik in ieder die onder u is. Hebt u dat? Zeg ik in ieder die onder u is. Oftewel zeg ik tot een ieder in uw midden. Hij spreekt niet meer tot de Romeinen totaal als geloofsgemeenschap. Maar hij spreekt tot elk van de leden van die geloofsgemeenschap. En ieder in uw midden, zegt hij. Want onder u, letterlijk staat er gewoon in u. In de betekenis van in uw midden. Ik zeg, een ieder die onder u is, dat hij, enkelvoud, hè, niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. En dat is heel eigenaardig. Ik kan het niet helpen hoor. Maar het is heel eigenaardig dat hier de apostel Paulus, wanneer hij begint te spreken over de praktische levenswandel van de gelovigen, dat hij de eerste rem opzet. Hij zegt niet, en zou je nou niet eens een keer aan het werk gaan? Hij zegt, matig. Niet mateloos, maar met mate. Je moet je grenzen kennen als gelovige. Het eerste wat een gelovige namelijk moet leren, mede als resultaat van zijn veranderd denken, is dat hij niet hoogmoedig moet zijn. Zie? Matig. Het is wat de apostel Paulus overkwam, die teruggedrongen werd, hè? De grote man Paulus, zal ik maar zeggen, de grote geleerde Paulus, de ijveraar, de harde werker, enzovoorts, die de verkozene, want zo luidde zijn naam, moest eerst worden tot Paulus, daar werd de grens getrokken, matig. Want Paulus wil zeggen, een kleine, hè, een kleintje, werd teruggedrongen. Hij was zwak, hij moest zwak worden. Zie, opdat Gods kracht in hem volbracht zou worden. Dus het eerste was matig worden. Dat is wat de apostel hier zegt. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik in ieder die onder u is, enzovoorts. Welke genade is hem dan gegeven? Wel, hem is de genade gegeven om klein te worden. Om gering te zijn. Zie, dat was dat ook. Hij klaagde wel een beetje over. Hij zei, jullie achter mij wel gering. En hij zegt, dat ben ik ook wel. Maar als ik het woord preek, dan zit de kracht in het woord. Ik ben wel een klein mannetje. Paultje, eigenlijk. Hè? Met alle eerbied overigens voor de grote Paulus, hoor, overigens. Hè? Maar kleinmatig. Die hoogmoed, die past ons niet. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik in ieder die onder is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Het was de apostel Paulus die ooit wijs was boven hetgeen men behoort wijs te zijn. En in zijn hoogmoed en in zijn overmoed werd hij een vervolger van de gemeente. En hij ging veel te ver. Buitenmate. Hij kende zijn grenzen niet. En hij wist zeker niet de grens van het oude verbond. Dus die maat was hij in ieder geval kwijtgeraakt. Hè? Hij werd teruggedrongen. Binnen bepaalde grenzen gebracht. En zelfs in zijn bediening werd bepaald tot hoever hij kon gaan. En zelfs in zijn conflict met Petrus moest bepaald worden tot hoever ieder van hen zou gaan. Zie, er was een beperking opgelegd. En die beperking werd zelfs steeds groter, want uiteindelijk bestond zijn hele zendingsterrein alleen nog maar uit zijn huis in Rome. En er was nog een gevangenis ook. Toch? Nou, als dat geen beperking is, weet ik niet. Nou, dat is wat hij de gelovigen leert. Door de genade die mij gegeven is, zeg ik in ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid. En matigheid wil dus zeggen dat er een bepaalde maat aan verbonden is. En dus een grens. Matigheid, tot matigheid wil zeggen totdat de maat vol is. En die maat, hoe komen we aan die maat? Hoe weten we hoe ver die maat strekt? Dat staat erachter. Dat is de kunst, hè? Ik heb het vandaag eerder gezegd, hè? Je moet de kunst is de goede vragen te stellen. Als je de goede vragen stelt, krijg je ogenblikkelijk het goede antwoord.
Dus hij was puurtiet, ook al een gelovige dus.
Ik geloof al zijn leven dat de apostel Paulus geloofde in het woord van God. Dat maakt hem niet tot een gelovige overigens. De norm van een gelovige is of je gelooft dat Jezus is de Christus. Dat is dan ook de prediking. En iemand die niet gelooft dat Jezus is de Christus, die kan nog zoveel van de Bijbel geloven, maar is in Bijbelse zin niet een gelovige. Maar de apostel Paulus geloofde de schriften, hij was alleen misleid. Dat kan het ook niet helpen, u vraagt het nou, maar dat komt natuurlijk vanwege zijn theologische opleiding.
Ja, maar
ze hebben hem een verkeerde leer voorgehouden. Hij stelde vertrouwen in het woord. En toen de Heer dan ook één keer even tegen hem sprak, herkende hij hem. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij wist meteen met wie hij te doen had. En het was meteen zijn bekering ook. Hij begreep ineens dat Jezus inderdaad de Messias was. En sindsdien is hij officieel een gelovige. Maar geloof ook dat God hem greep, juist omdat hij eerlijk was en zoekende maar misleid werd. Dat is precies hetzelfde als de roeping van Abraham. Ik weet niet wat Abraham allemaal geweten heeft, maar ik geloof nog steeds dat hij geroepen werd omdat hij geloofde. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Dus de eerste was geloof. Daarom riep God hem. En ik denk dat het vandaag nog zo is. Ik kan het niet helemaal uit de schrift bewijzen, maar ik heb de stellige indruk dat iemand die bereid is God op zijn woord te geloven, dat die ook inderdaad door God gegrepen wordt. En anders heb ik geen verklaring voor het feit dat ik hier sta vanavond. Zo zit het gewoon. Als je niet op voorhand gelooft wat in het woord staat, kom je niet tot het licht. En ik heb wel eens iemand horen zeggen dat de Bijbel eigenlijk uitsluitend geschreven is voor gelovigen. Voor mensen die bereid zijn het te geloven. En dat is dan meteen de verklaring voor de merkwaardige opbouw in de schrift, waarbij een ongelovige die de Bijbel leest nooit tot geloof komt, maar iemand die wel wil geloven, die vindt wat hij zoekt. Voor de een blijft de Bijbel een gesloten boek, maar dat is bij gebrek aan geloof. En voor de ander is een Bijbel een open boek, maar dat komt omdat hij hem gelooft. Dat is het hele geheim. Het is geen kwestie van intellect, het is een kwestie van geloof. Maar hoe het ook zij, om terug te keren tot dit punt hier. De waarheid is dus dat een gelovige matig behoort te zijn. Dat wordt herhaald, ook in ander verband. Er wordt ook gezegd dat wij als gelovigen hier op aarde matig zouden leven. Dat kan een hele grote maat zijn overigens, maar in ieder geval er is een grens aan. He? Matig zouden leven, hier staat dat we zouden wijs zijn tot matigheid. Dat wil zeggen letterlijk tot een bepaalde maat. Hoe hoog is die maat? Wel, dat is voor een ieder verschillend. Vandaar dat het vers geschreven is tot een ieder die onder u is. He? En die maat is afhankelijk van wat God aan een ieder geeft. Dat staat er. Gelijk als God een ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. En dat is misschien wat moeilijk zo'n zin. Maar wat er staat is dat de wijsheid en daarmee de roeping van de gelovigen mede, want het is niet het enige, mede afhankelijk is van zijn geloof. Ik kan het ook niet helpen, maar het is zo. Staat hier. Gelijk als God en ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Dat wil zeggen, mensen hebben geloof en dien overeenkomstig hebben ze ook een bepaalde roeping. En de wil van God met ons leven is afhankelijk van ons geloof. Niet andersom. Niet, God heeft de wil met ons leven en als we nou maar geloven komt het wel goed. Dat wordt wel eens verondersteld, maar dat is niet zo. God heeft een wil met ons leven en die wil is afhankelijk van in welke mate wij hem vertrouwen. Dat is ook heel eenvoudig. Zo zouden wij met ons personeel ook omgaan. Nou zijn we niet personeel van God overigens, maar we zijn wel dienaren van hem uiteraard. En zo gaat hij met ons om. Naarmate wij hem vertrouwen, hetzelfde, naarmate we hem geloven, naarmate we hem vertrouwen, betrouwt hij ons ook wat toe. En daar zit het echt op vast hoor. Dat is de Bijbelse waarheid en zo staat het hier ook. Gelijk als God en ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. En dat verschil er is, wordt vervolgens uiteengezet in vers 4 enzovoorts. Trouwens, deze dingen komen ook voor, dacht ik, in... Ik moet eens even kijken of er nog wat in mijn aantekeningen staat ook. Maar het komt in ieder geval ook in de eerste Korinthebrief voor, waarover de gaven gesproken wordt. Laten we eens even opzoeken. Inderdaad, 1 Korinthe 12. Waar, dat is het beruchte hoofdstuk, mag ik wel zeggen langzamerhand, het beruchte hoofdstuk over de verscheidenheid der geestelijke gaven. Zo staat het erboven. Waar staat in vers 11, nadat er een opsomming van allerlei geestelijke gaven geweest is, dan staat er in vers 11, doch deze dingen alle werkt één en dezelfde geest, delende aan een ieder in het bijzonder, gelijkerwijs hij wil. En dat is op 3-4 verschillende manieren gezegd dat het verschillend is. Zie, deze dingen alle, dat is verschillend, werkt één en dezelfde geest, delende aan een ieder. Dat is verschillend. In het bijzonder, dat zegt, het is inderdaad verschillend. Gelijkerwijs hij wil, en dat wil dus zeggen, ook verschillend. Zie? Dus dat kan niet misverstaan worden. De geest geeft aan wie hij wil. Naar zijn norm. Oftewel, God geeft aan wie hij wil. En ook onze positie als gelovigen binnen de geloofsgemeenschap, zal ik dan maar zeggen, of binnen het lichaam van Christus, is wel degelijk afhankelijk van wat God ons geeft. Maar wat God ons geeft is afhankelijk van geloof. Ja. Ja, eensdeels. Het is eerst geloof. Daarna hangt het er vanaf hoe God dat honoreert en wat God er dan verder mee doet. Maar in ieder geval, het principe blijft altijd geloof. En dat is logisch ook, omdat alle zegeningen die wij ooit ontvangen gebaseerd zijn op geloof. We zijn gerechtvaardigd uit het geloof en al wat we verder ontvangen is ook op basis van geloof. Zo hoort dat. En zo vinden we dat ook in Efeze 4, waar trouwens ook over de geestelijke gaven gesproken wordt. Er staat in Efeze 4, vers 7. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven. En die genade wijst dan op de gaven uiteraard, hè? Uit de volgende verse. Aan elk een van ons is de genade gegeven. Naar de maat, afmeting dus, hè? Naar de maat der gaven van Christus. En hier staat het met andere woorden. Hier staat dat voor zoveel wij Christus ontvangen hebben, voor zoveel hebben wij ook gaven ontvangen. En het klinkt wat vreemd, maar ik zeg het nou toch maar zo. De hoeveelheid Christus in ons is afhankelijk van ons geloof. Ja, ja. Natuurlijk, Christus is in ons. Anders waren we niet behouden. Dat is waar. Maar er wordt gesproken over de groei van dat nieuwe leven in ons. De uitwerking van het leven van Christus in ons. Het opwassen in kennis, weet u nog? Dat is het, hè? Dus toch kennis, opwassen enzovoorts. Nou, naarmate dat gegroeid is, naar die mate hebben wij ook gaven ontvangen. En dat is vanzelfsprekend, want naarmate dat een kind groeit, ontdek je ook die gaven bij een kind. De natuurlijke aanleg bedoel ik in dit geval van een kind. Hoe jonger het is, hoe minder je er wat van merkt. Alle kinderen zijn van nature muzikaal, want ze maken graag herrie. En dan zeggen we, ze zijn muzikaal. Achteraf valt het erg mee, niet? Dat? He? Of tegen. Maar zo zit het nou eenmaal. De gaven ook van de gelovigen, en die hangen samen met die posities die verder genoemd worden in vers 11 bijvoorbeeld. Profeten, apostelen, evangelisten, herders, leraars enzovoorts. Die gaven zijn afhankelijk van iemands geloof. Onder andere, God geeft op grond van geloof. Dat is altijd al zo geweest. En dat is nog zo in de gemeente. En dan ga ik maar weer mooi terug naar Romeinen 12. Waar we te maken krijgen met een heel bijzondere situatie. Namelijk, dat is deze. Dat in de wereld geldt dat iemand zou moeten proberen zijn gaven, zijn natuurlijke gaven, zijn natuurlijke aanleg bedoel ik, te ontwikkelen. Hij moet proberen te vinden waar hij interesse in heeft of waar hij aanleg voor heeft. En hij moet proberen dat te ontwikkelen. En zelfs van de kansel werd, en misschien wordt het ook nog wel gepredikt, namelijk dat we goede rentmeesters moeten zijn over dat wat God ons als oude scheppingen gegeven heeft, enzovoorts. En dat klinkt allemaal heel aardig, maar dat is niet waar. Het is zelfs een volstrekte leugen. Want wij moeten niet rentmeester zijn in die zin over onze natuurlijke kwaliteiten, integendeel. Wij moeten rentmeester zijn over wat God ons gegeven heeft, niet in de oude schepping, maar in de nieuwe schepping. Wij zijn rentmeesters, huishouders, uitdelers, staat er helaas in de nieuwe, in de Statenvertaling. In de nieuwe vertaling staan nog veel gekkere dingen trouwens. Maar wij zijn rentmeesters, huishouders van deze tegenwoordige bedeling. Zie? En wat wij beheren is de genade Gods. Want wij zijn huishouders of rentmeesters binnen deze huishouding van de genade Gods. Ik kan er niet dieper op ingaan, dat is een bedelingenkwestie. Maar zo zit het nou eenmaal. Wij beheren niet onze eigen oude mens. Die zetten we af. Of die, en die geven we op. En die leggen we zelfs af. En die stellen we beschikbaar aan de Heer. Wij beheren dat niet. Hij beheert dat. Hij is de Heer, niet wij. Zie? En wat wij vervolgens beheren is dat wat hij ons in Christus geschonken heeft. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. En daarover moeten we dan ook verantwoording afleggen. Als wij voor de rechterstoel van Christus verschijnen, hoeven we niet verantwoording af te leggen van wat wij met onze natuurlijke aanleg gedaan hebben. Maar we moeten verantwoording afleggen van wat er gebeurd is met Christus in ons. of we wel tot geestelijke groei gekomen zijn. Niet of onze oude mens wel gegroeid is. En dat is het grote misverstand. U ziet, dat eerste verhaal over dat die oude mens ontwikkeld moet worden, weet u waar dat vandaan komt? Van de slang in de Hof van Eden. Oh, er zijn mensen die eerst al in de Bijbel lezen, merk ik, hè? Van de slang in de Hof van Eden. Die zeggen, als je nou zus en zo doet, dan zul je zijn als God. Als je nou maar goed je best doet, dan ontwikkel je je vanzelf zo, dat je niet alleen acceptabel wordt voor God, maar je wordt zelfs als God. En vandaag aan de mens claimt, vandaag de dag claimt de mens dat hij dat vervuld heeft, want hij claimt dat er niks hoger is dan de mens. Ja, het wordt van de kansels gepredikt. De ontwikkeling van het ego van de mens, van het ik door het ik. Maar zo ligt het niet, wat de Bijbel leert is dat we het ik, onze oude mens, namelijk opgeven, opdat Christus in ons gestalte zou krijgen. Dus, wanneer het gaat om deze geestelijke gaven, die nu hier aangehaald worden in Romeinen 12, dan is het niet zo dat wij moeten proberen om toch maar vooral die gaven te krijgen en dat soort dingen meer. Dat is precies verkeerd om. Niet proberen een hoge positie te krijgen binnen de gemeente of binnen de gemeenschap of hoe dan ook. Dat is precies verkeerd om. Integendeel, wat ons past is nederigheid, kleinheid. Moeten worden als Paulus, die zichzelf als voorbeeld stelt, als kleintje. Ik ben zwak, zegt hij. Wij horen zwak te zijn, opdat hij zijn kracht in ons volbrengt. Dat is het verhaal. Dus matigheid. Zie? En dan, wanneer wij klein zijn, dan kan hij groot in ons worden. Maar zie, dat is de omgekeerde wereld. En zo hoort het ook. Dus gaven zijn afhankelijk van Christus in ons. Pas wanneer Christus in ons gestalte krijgt, of met andere woorden, pas wanneer wij klein geworden zijn en Christus groot in ons, dan hebben wij ook die gaven en komen die gaven tot ontwikkeling. Zo werkt dat. En van de apostel Paulus zelf is ook bekend dat hij zoveel tijd gehad heeft om van gedachten te veranderen. Om zijn gedachten, alle informatie die hij had, te heroriënteren, te herstructureren. Dat hij zijn kennis van de schrift, met name van het Oude Testament, zou herzien en zodanig zou aanpassen, dat wil zeggen van de grond af opnieuw zou opbouwen, zodat het heen wees naar Christus. En daar gaat het maar om. Ik werd vandaag nog gebeld door iemand. Twee keer achter elkaar, twee mensen achter elkaar, allebei over dezelfde, met dezelfde vraag, heel vreemd, Psalm 51, over neem uw heilige geest niet van mij. We zeggen, slaat dat soms op Christus? Ze ja, natuurlijk, wat dacht je dan? Oh nee, bedankt, hoor nu weer op. He? En even daarna weer, precies dezelfde vraag van een heel andere kant, het kwam uit de andere kant van de wereld zelfs, en precies dezelfde vraag, gaat dat soms over Christus? He? En inderdaad, natuurlijk gaat dat over Christus, want dat is wat je leren moet, dat het allemaal gaat over Christus, niet alleen diepzaam toevallig, maar allemaal natuurlijk. Hè? Dat is wat wij leren moeten, dat alles leidt tot hem en dat ook het Oude Testament slechts heenwijst op Christus. Als je dat niet ziet, dan heeft het helemaal geen betekenis. Het is een aanleiding tot betere dingen. En Paulus heeft de tijd gehad om dat in zijn denkwijze te veranderen. En pas daarna kon God hem gebruiken. Pas daarna werd hij groot. Want voor mij is hij groot, uiteraard. De grootste apostel die ik ken, dat is nog altijd, nou is in de eerste plaats de Heer Jezus zelf. Want die is een apostel. Hè? Ja, staat er nog eenmaal in. Maar daarna zeg ik, daarna de apostel Paulus. Nou, en hij geeft hier het voorbeeld. En hij verklaart verder in vers 4. Want gelijk wij in één lichaam, gelijk wij... Zo is het eigenlijk. Gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij vele één lichaam in Christus. En hij noemt eerst ons eigen lichaam en hij zegt, nou, zoals het in je eigen lichaam is, dat lichaam wat we immers aan de Heer als levend offer gebracht hebben, wel zoals het in ons eigen lichaam is, zo is het ook in het lichaam van Christus, waarmee je maar beziet dat typologie in de natuur geen vinding van mij is, maar gewoon in de Bijbel voorkomt, hè? Ja, ja. Want ook het lichaam van Christus is één lichaam, maar het bestaat uit vele leden. En hij zegt er uitdrukkelijk bij, maar elk een zijn wij elkanders leden. Natuurlijk, we zijn leden van Christus. Maar daarmee zijn we elkanders leden, omdat we allemaal leden van Christus zijn. Maar we hebben een verschillende werking. En zo hoort het ook. Wij zijn juist een eenheid omdat we een verschillende werking hebben. Juist die verscheidenheid maakt de eenheid. Of juist die verscheidenheid stelt die eenheid samen. Dat is een heel eenvoudig principe. De scheikunde bijvoorbeeld, hè? Dingen worden, elementen worden samengevoegd tot weer een andere eenheid, tot een of andere stof. Het hoort bij elkaar dan, hè? En zo is het hier ook. Eén lichaam, maar vele leden. En leden met verschillende werkingen. En dat is dan vers 6. Waar staat, hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade die ons gegeven is. En daarmee herhaalt hij nog even gauw wat hij al gezegd heeft. Hebbende nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs, hetzij bediening in het bedienen, hetzij die leert in het leren, hetzij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid, enzovoort. Hij zegt, als je een bepaalde gave hebt, als iets op je weg komt, als door de proef, namelijk uit de praktijk, blijkt dat je een bepaalde functie hebt, nou doe het gewoon. Dat is precies hetzelfde als wat in de Filippense brief staat, namelijk doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Dat betekent dat je überhaupt alle dingen moet doen, maar daar staat feitelijk dat je moet doen wat op je weg komt. Dan komt het op je weg, doe het. Als de Heer niet wil dat je het doet, dan had hij het ook niet op je weg gebracht. Of hij zou het weg kunnen halen, of je verhinderen om het te doen. Maar ga niet zeggen, maar ik moet eerst eens even overleggen. Kan ik zomaar niet doen. Ik moet eerst zeker weten of de Heer dat wel zo leidt. Dat klinkt wel mooi, maar hoeveel tijd neemt dat eigenlijk? Ja, ik bedoel, de Heer zal maar haast hebben. En wij zeggen, ik weet het nog niet zo zeker. Ik moet dat groeien. Ik ben er nog niet aan toe. Dat zijn ook van die kreten. Ik ben er nog niet aan toe. Mensen, ik daarop moest wachten tot ik ergens aan toe was. Ik ben nooit ergens aan toe. Ja, mijn bed. Maar. Ja, ik bedoel, zo ligt dat toch? En als we een klein beetje nederigheid kennen, dan zijn we nooit ergens aan toe. Dan zeggen we, nou, daar ben ik niet goed voor, dat kan ik niet. Dan moet je een ander laten doen. Hè? En dat menen we dan nog eerlijk ook. Maar ik bedoel, dan gebeurt er nooit wat. Maar komt het op je weg, dan hoor je dat gewoon zo te doen. Dat is de praktijk nou eenmaal. En ik ken echt mensen die zeggen, de Heer moet het maar leiden. En als de Heer het leidt, zeggen ze, ja, ik weet niet of dat wel zo is. Zo, hè? Het is zo. Want ze blijven liever zitten. Nou goed, ik moet er niet te lang over praten. Want dat is niet goed voor me. Maar daar gaat het hier over. Je wil het vers wel eens even lezen uit Filippenzen. Dat is toch wel nuttig, geloof ik. Dus Filippenzen 2. In Filippenzen 2 wordt eerst gesproken over de nederigheid van de Heer Jezus zelf. Die zichzelf geledigd heeft eigenlijk en vernederd heeft en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Dat is ons voorbeeld. En dan staat het, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, vers 9, en heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Met andere woorden, eerst vernederd worden en dan verhoogd worden. Dat is de Bijbelse volgorde. Nou kun je dat uit Genesis ook al weten, dat het zo moet. Maar goed, het wordt hier nog maar eens herhaald. En daarna wordt het toegepast op de gelovigen. Daar staat namelijk in vers 12. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Waarbij zaligheid hier uiteraard staat voor de beloning die de gelovigen in de hemel zal ontvangen. Voor het werk wat door het lichaam geschied is. En dan staat er, vers 13, want het is God. Ja, maar uit vers 12 zou je zeggen, moet ik dan toch werken? Nee, zegt vers 13, want het is God die in u werkt. Zelf moet je niet werken, het is God die in u werkt. En wat werkt hij dan in ons? Wel, hij werkt in ons, of hij brengt in ons teweeg beide, namelijk twee dingen, het willen en het werken. Eerst de lust om iets te doen. En vervolgens geeft hij ons ook de kracht om iets te doen. Dat is ook opmerkelijk. Ja, ik weet dat mijn woorden verkeerd verstaan kunnen worden. Maar ik blijf volhouden dat iets wat wij per se niet willen, dat we het ook niet hoeven. Zo is het. Dat wordt anders gepredikt vandaag de dag. Maar alles wordt tegenwoordig anders gepredikt. Hè? Maar wat wij per se niet willen, dat hoeven wij ook niet per se. Waar wij een afkeer van hebben, zal ik maar zeggen, dat vraagt de Heer ook niet van ons. Dat meen ik echt. Ik heb het over een gelovige nu. Over een wedergeboren mens. Als de Heer van ons iets wil, dan legt hij ook die wil in ons. Zodat wij het ook willen. Uiteindelijk hebben wij zijn geest ontvangen. Als zijn geest iets wil, dan moet dat ook uitwerken in ons, zodat wij dat willen. En dat onze geest dat wil. Zo ligt dat nou eenmaal. We spreken over geestelijk ingestelde mensen uiteraard. Over anderen niet. Die anderen begrijpen het toch niet, dus dat hoef ik het ook niet aan uit te leggen. Hè? Dus hier staat, het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. En dat doet hij naar zijn welbehagen. Dat wil zeggen, hij ziet maar. Niet naar ons welbehagen, maar wel naar het zijne. Zie? En dan, wat is daarvan voor ons de consequentie? Dat is vers 14. Namelijk, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Welke dingen? Ja, alle dingen. Welke alle dingen? Dat wat God in ons werkt. Juist. Hij legt de wil in ons en hij geeft ons de kracht om het te doen. En dat moet je dan doen zonder murmureren en tegenspreken, staat er. Waarbij murmureren bekend is. Murmureren is mopperen. Hè? Wat Israël altijd deed in de woestijn, zeg ik altijd. Dat is murmureren. Hè? Dat is een heel goed voorbeeld. Ik geloof dat het alleen maar daarvoor komt trouwens. Maar... En dan... Tegenspreken, dat is niet echt tegenspreken, want er staat is overleggen. Staat er? Niet tegenspreken, zo hebben ze het vertaald, maar er staat er niet, er staat overleggen. Niet tegenspreken, maar heen en weer spreken. Overleg plegen. Overleg namelijk met jezelf in de eerste plaats, in de tweede plaats overleg met anderen. Van zou ik dat nou wel doen, zou ik dat nou niet doen? Nou, daar gaat onze wereld aan kapot, menselijke wijs gesproken, aan overleg. En aan inspraakprocedures en dat soort, dingen meer. Hè? En hoe, ik weet niet hoe het allemaal heet. Ik kan al die moeilijke woorden niet onthouden. Maar dat is waar het hier over gaat. Als de Heer in ons een wil gelegd heeft. Als de Heer ons bovendien de mogelijkheid geeft om in de praktijk dat uit te voeren. Dan moet je niet beginnen te zeuren van nou moet ik eens kijken of anderen dat ook vinden. Of dat ik misschien hulp kan krijgen of dat soort flauwekul. Dat vind ik flauwekul namelijk. Als de Heer dat in ons legt en hij geeft ons de mogelijkheid om het te doen. Dan hebben wij de verantwoordelijkheid om het te doen. En als we dat doen dan zijn we onberispelijk en oprecht kinderen gods. Onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Onder welke wij dan schijnen als lichten in de wereld. Dus als je de laatste niet wil dan moet je vooral murmureren en tegenspreken. Hè? Maar als je wil dat de Heer ook een beetje trots op je is, zal ik maar zeggen, dan moet je gewoon doen wat je hand vindt om te doen. Zonder murmureren, zonder tegenspreken, in afhankelijkheid van hem. Dat is het. En dat is zoals dat hier ook staat. En de apostel zegt, dat doe ik zelf ook. Nou ja, ik word wel uitgegoten tot een offer, hè, over de offerande en bediening uws geloofs enzovoort. Hij zegt, maar in datzelfde verblijd ik mij. En om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt ook jullie met mij enzovoorts. Want Filippenzen is toch die brief van verblijdt u ten alle tijden, wederom zeg ik u verblijdt u. Wees maar blij, maak geen problemen, doe wat je hand vindt om te doen, zonder murmureren, tegenspreken. En dan zijn we met elkaar, zoals ik eens iemand heb horen zeggen, ik weet niet meer wie het was, zijn we vrolijk orthodox. Hè? Vrolijk en trouw. Nou, niet zozeer aan de leer, maar wel in ieder geval aan wat de schrift leert. Zo zit het, hè? En dat is vrolijk orthodox. Nou, dat zijn wij. Hè? Dat is wat de schrift leert. Verblijd u ten alle tijden en doe wat u hand vindt om te doen. En er zijn de mensen niet trots op je, dat niet. Maar de Heer wel, en daar gaat het natuurlijk maar om, want die heeft het laatste woord. Hè? Goed. Nou, dan gaan we maar weer even terug naar Romeinen 12. Vers 6 nog even, hebben we er nu verscheidene gaven, dat wil zeggen, nou dat nou eenmaal zo is, als we nou eenmaal weten dat een ieder van ons verschillend is, nou zo laten we ons die gaven besteden. Hoeveel? Nou, naar de mate des geloofs, dat staat er ook, hè? Het zij profetie. Naar de mate des geloofs, voor zoveel als kan. Het zij bediening in het bedienen. Als bediening op je weg ligt, als je dat kunt, ik ken mensen die kunnen dat, die hebben dat. Die kunnen overal inspringen, overal helpen, ze kunnen van alles enzovoorts. Nou, dat staat in het bedienen, gewoon doen. Je leert in het leren. Je zegt, wat is dat voor een rare kreet? Nou, zo raar is dat niet. Als je een bepaalde gave hebt, moet je hem besteden. Mijn grote vriend William Jones, Die zegt, ik heb nou een roeping. En zeg, ik moet dat bestuderen, ik moet dat zwart-wit schrijven, ik moet dat ook doen. En hij vertelde mij dat, want hij werd door allerlei omstandigheden, dat had hij mij niet hoeven vertellen, maar door allerlei omstandigheden afgeleid van wat eigenlijk zijn roeping was. Hij zegt, langzamerhand ben ik in business in plaats van in een ministry. Langzamerhand heb ik een zaak in plaats van dat ik een bediening heb. Nou, dat heb ik dichter bij huis ook wel eens zien gebeuren. En ik ben er erg bang voor, ook voor alle gelovigen. Doe gewoon wat je moet doen. Als je moet leren, nou leer dan ook. Als je moet dienen, dien dan ook. Dan moet je niet over zeuren, je moet het gewoon doen. Dat is wat hier staat. En als de Heer met ons is, of laat ik het anders zeggen, als het de gave is die de Heer ons gegeven heeft, dan geeft hij ons ook de gelegenheid om het te doen. En dat helpt ons murmureren of overleg niks bij. Hè? Gewoon maar doen. En zo staat het hier. En hij die vermaant in het vermanen, eigenlijk hij die bevestigt of troost, het is een beetje een moeilijk woord, maar dat woord betekent het nou eenmaal. Het gaat om het vaststellen van iemand, het bemoedigen van iemand. Hè? Hij die bemoedigt, zullen we dan maar zeggen, in het bemoedigen. In eenvoudigheid, uitdelen doe je al gauw in hoogmoed. Hè? Ik heb zoveel, je kan wel wat van me krijgen. Dan zeg je, god, dat is er een. Hè? Ja, die krijg je eer van mensen. Nee, in eenvoudigheid. Nederigheid dus. Hè? Je hebt het ook maar van de Heer gekregen. Geef het maar door als dat zo te pas komt. Hè? Dat is het. Die uitdeelt in eenvoudigheid. Die een voorstander is in naastigheid. Dat wil zeggen, als iemand vooraan staat, dus een voorbeeld is eigenlijk voor andere geloven, wel laat hij dat naastig zijn. Laat hij dat met volle inzet zijn. Want er hangt zoveel van af. Hè? Die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Dat laatste is ook belangrijk. Ik ken mensen die barmhartigheid doen en die hebben erg veel moeite om blijmoedig te blijven. Ik bedoel bijvoorbeeld mensen die, niet omdat ze het gevraagd is, maar die gewoon uit roeping zieken bezoeken. Och, niet alleen gelovigen, maar ook ongelovigen als het zo uitkomt. Hè? Ze bezoeken iedereen. Natuurlijk mede om te bemoedigen, om te getuigen van de Heer enzovoort, maar ze doen dat. En als je dag in dag uit met de ellende, want dat is het, met de ellende van de mens in aanraking komt, dan is het erg moeilijk om blijmoedig te blijven. Mijn dokter is geen blijmoedig man bijvoorbeeld. Nee, echt niet. Die gaat gebukt onder de ziekte van zijn patiënt, dat is echt zo. Die zit ermee. Het is nog een gelovig ook, maar hij zit ermee. Van ja, al die ellende, God kan genezen en God doet het niet. Ik heb je wel eens geprobeerd te vertellen, ja man, maar de Heer doet wel wat anders. Iets wat veel belangrijker is, maar dat zag je niet. Want hij ziet alleen maar al die zieke lichamen die elke dag door zijn spreekkamer paraderen. Of waar hij zelf langs paradeert, zal ik dan maar zeggen. En hij ziet van de geestelijke dingen niet zoveel meer. Zo gaat het, vandaar die waarschuwing. Als je barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Dat wil zeggen blij zijn en moed houden, zo zou je dat kunnen zeggen. Maar in ieder geval, het gaat erom dat we trouw zijn in onze persoonlijke privébediening. Die is niet afhankelijk van broeders en zusters. Die is afhankelijk van ons geloof en van wat de Heer ons geeft. Aan willen en werken. Tot zover. En daar staat dan in vers 9, ik lees even vanaf vers 9, daar staat: de liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. Met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijd u met de blijden en weent met de wenenden. Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorg dat geen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt uzelven niet, beminde, maar geef de toorn plaats, want er is geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken. Want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. De liefde zij ongeveinsd, staat erboven. En dat is toch wel heel scherp opgemerkt, hè? De liefde zij ongeveinsd. Kijk, als ik nou vanavond eens een gewone preek zou houden, een heel gewone. Nou, bij ons is het niet gewoon, maar stel nou een gewone preek. Dan zou ik zeggen, laten we elkaar toch hartelijk lief hebben. Hm? All you need is...
love.
Zie, ze weten het wel. Maar dat was geen preek, dat was van de Beatles, hè? Toch? Oh, sorry hoor. Maar, hè? Maar dan kunnen we elkaar wel opwekken om elkaar lief te hebben, maar... als we daar geen aanleg voor hebben, lukt dat niet. En als een ander daar geen aanleg voor heeft, kunnen wij hem helemaal niet lief hebben. Zie, daar zit het hem in. Ik ben er stellig van overtuigd dat het volstrekt verloren tijd is, verloren moeite is om elkaar op te wekken, om elkaar lief te hebben. En zelfs hier staat het niet. Er staat de liefde zij ongeveinsd. Natuurlijk, staat er vers 10, helpt elkander hartelijk lief, met broederlijke liefde, met eer, de een de ander voorgaande. Natuurlijk, dat is de bedoeling. En zo moet u dit ook zien. Het is geen wet van gij zult zus en gij zult zo. Zo staat het er ook niet. Dat is ook dus niet de bedoeling. Maar het begint met de liefde zij ongeveinsd. En het probleem is dat als wij elkaar aansporen, van we moeten elkaar toch lief hebben, dat wil de Heer van ons, laten we dat dan doen. Laten we dan eerlijk zijn en zeggen, dat kunnen we niet. Hè? Ja, zo werkt dat namelijk helemaal niet. Het enige wat er het resultaat van zou kunnen zijn, is geveinsde liefde. En dat is dus geen liefde. Dat is apenliefde. Dat bedoel ik niet eens. Ik bedoel nageaapte liefde. Dat bedoel ik. Dat is doen alsof. Ik ken dat verschijnsel wel. Er komen de mensen naar je toe. Ach, geliefde broeder. Oh. Hè? Wat zou die tegen me hebben? Ja, wat moet er nou weer verborgen worden? Oh. Ja, het zou wel goed bedoeld zijn, daar gaat het niet om, hè? Maar dat soort situaties krijg je dan, hè? Dat werkt namelijk, de liefde zijn ongeveinsd. De bedoeling is dat de liefde oprecht is, echte liefde. Zie? Hoe kan dat? Hoe kan dat? Want dan moet u even doorlezen, hè? Want het volgende vers spreekt over... hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. Dat wil zeggen, de apostel blijft nog even bij dit onderwerp. Dat gelovigen verondersteld worden elkaar lief te hebben. En terwijl hij over dat onderwerp spreekt, zegt hij... hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Dat is niet iets anders, hoor. Hij heeft het nog steeds over hetzelfde onderwerp. Hij zegt, de liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief. Met broederlijke liefde, dat wil zeggen met een ongeveinsde liefde, enzovoorts. Met eer, de een, de ander voorgaande, enzovoorts. Wel, dat is niet zo moeilijk. Wat ons verhindert om elkaar lief te hebben, is dat wij niet een afkeer hebben van het boze, maar dat wij ons verlustigen in het boze. Kortom, dat wij... vermaak hebben in andermans ellende. Dat is zo. Als iemand wat verkeerds gedaan heeft, dan weet binnen de kortste keren heel Dedemsvaart het. Dat weet ik zeker, want dat is alle dorpen in Nederland zo. Dat noemen wij thuis noemen dat de tam-tam. He? Je weet nooit hoe het werkt, maar binnen de kortste keren weet het hele dorp het. Wij werken daar ook mee. Als wij propaganda maken, zetten we niet een advertentie, maar we vertellen het mevrouw... Oh nee. En dan... Zo werkt dat. Het werkt heel goed. De bepaalde mensen die je moet dat vertellen. En die komen overal. En vooral als er wat verkeerds is, dan gaat dat meteen allemaal rond enzovoorts. Hè? Vooral het boze. Vooral wat verkeerd gedaan wordt. Dat is net als in de kranten. Alleen het kwade heeft nieuwswaarde, het goede niet. Er spreekt niemand aan. Daar koop je geen krant voor. Als je leest dat alles goed gaat, zeg je nou, dan hoef je de krant niet te lezen verder. Hè? En als er staat, dat gaat allemaal zo slecht, dan wil je weten wat dan wel. Dat is toch zo? He? Nou, dat is de mens. Nou, en wat hier nou staat, is dat wij als gelovigen die anders hebben leren denken, volgens vers 2, dat wij precies andersom doen. Wij hebben een afkeer van het boze. En we zeggen dus echt, praten we er niet van. He? En we hangen het goede aan. Dat is met andere woorden gezegd wat in 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld staat. Zo dan van nu aan kennen we niemand meer naar het vlees. Want naar het vlees kennen is alleen elkaars rottigheid kennen. Het boze van elkaar kennen. Maar we kennen elkaar alleen in Christus. Natuurlijk zijn er een boel lelijke dingen, dat is vanzelfsprekend, dat is bij onszelf zo, bij een ander dus ook. Dat is de reden waarom anderen ons niet kan liefhebben, dat is ook de reden waarom wij anderen niet liefhebben. Maar als we er nou gewoon niet op letten, dan hebben we geen probleem. De mooiste bijeenkomsten die wij als gelovigen hebben, zijn er ook altijd die waarbij we met gelovigen samen zijn die we niet kenden. En dan zeggen we, het is toch geweldig dat we als wildvreemde mensen zo bij elkaar kunnen komen en de naam van de Heer kunnen prijzen. Ja, dat kunnen we omdat we die mensen niet kennen. En zo hoort het ook. Ja, zo hoort het ook eigenlijk. Want in ieder geval, als we ons met eredienst bezighouden, zal ik dan maar zeggen, met dienst aan de Heer, dan horen we elkaar niet te kennen naar het vlees. Dan zeker niet. En wanneer we dat niet doen, dan kunnen we elkaar ook lief hebben. Op voorhand. Omdat wij in Christus zijn. Dan zijn we met elkaar verbonden. Dan voelen we die gemeenschap, die voelen we zelfs. Hè, voelen we die gemeenschap, die verbondenheid met elkaar. Nou, dat is liefde. Dat is echte liefde. Hè? Niet opgelegd, maar dat is eerlijk. Dat is ongeveinsde liefde. En dat kan alleen maar wanneer we een afkeer hebben van het boze en het goede aanhangen. En daarom gaat het verhaal verder in vers 10 met: hebt elkander hartelijk, met je volle hart dus, lief, met broederlijke liefde. En dan moet ik even bij stilstaan. Dit broederlijke liefde sluit natuurlijk aan bij vers 1, hè? Ik bid u dan broeders. En ik wil erop wijzen, dat kijkt u misschien van op, maar ik wil erop wijzen dat dit hele schriftgedeelte wat we zojuist lazen, vers 9 tot en met 21, wel degelijk spreekt uitsluitend over de verhoudingen tussen gelovigen. Er wordt niet gesproken over ongelovigen, maar er wordt gesproken uitsluitend en alleen over de verhouding tussen gelovigen onderling. Hebt elkander hartelijk lief met een broederlijke liefde. Wel, je kunt alleen iemand met broederlijke liefde lief hebben als hij een broeder is, uiteraard. Je kunt niet een ongelovige lief hebben met broederlijke liefde. En bovendien, dan zou er ook niet hebben kunnen staan, hebt elkander lief. Want hebt elkander lief wil zeggen dat er tot minstens twee mensen gezegd worden. Wordt, hè, en de brief is geschreven aan gelovigen. Dus het gaat om beide. In beide gevallen om gelovigen. Zie, zeg ik nu vast. Ja, nu zit u te knikken van dat klopt. Maar straks klopt het nog, hoor. Er staat namelijk, er ziet van, hebt u vijanden lief, enzovoorts. Want dat kon ook namelijk broeders en zusters zijn. Ja, dat is de consequentie. Daarom zeg ik dat met zoveel nadruk. Heb elkander van harte lief, met broederlijke liefde, met eer, de een de ander voorgaande. Dat wil zeggen dat de een de ander ook eer geeft, hoogacht enzovoorts. En dan vers 11, zijt niet traag in het benaarstigen. Nou is het benaarstigen een wat ouderwets woord voor ijverig zijn. Actief zijn, toch actief zijn, niet werken, want dat is een belast woord. Dat veronderstelt slavernij. Maar zij die traag in het benaastigen wil zeggen dat we altijd attent en actief moeten zijn, bereid zijn om van alles te doen enzovoort. En dat blijkt uit wat er op volgt, namelijk zij het vurig van geest. Dat wil zeggen, niet alleen benaastigen in de letterlijke zin, met het lichaam, met de handen zal ik maar zeggen, maar ook met de geest. Vurig van geest, wel, vuur is een beeld van geest. Geest en vuur, dus een hendiadist wil zeggen geest, namelijk vuur. Een vuur van geest wil zeggen dat het een actieve geest is. Dus zij het niet traag in het benaastigen wil zeggen dat we bereid moeten zijn om actief te zijn met ons lichaam. Maar vervolgens zij het vuur van geest wil zeggen dat we actief moeten zijn ook met ons verstand. Actieve mensen, niet lui, maar bezig. Altijd wat om handen hebben of altijd wat hebben om over na te denken. Dat is belangrijk. Dat is ook goed rentmeesterschap. Hè? De tijd besteden, maar dan uiteraard in verband met de geestelijke dingen. In de dienst van de Heer, want dat staat erachter. Zie? Dien de Heer. En dan staat er dus op drie manieren. Dien de Heer actief. Met handen en voeten bij wijze van spreken. Dien de Heer actief. Met de geest, dat wil zeggen in het denken in ieder geval. En in de nieuwe mens natuurlijk, want zo kun je het ook en moet je dat natuurlijk ook interpreteren. En vervolgens dient de Heer, want daar gaat het om. Actief, hè. En als je de Heer dient, als je dat bewust bent dat je de Heer dient, ben je actief. Ja, mensen die zich bewust zijn dat ze een aardse baas dienen, die zijn niet eens actief. Hoewel ze het zouden moeten zijn. Ja, dat is echt zo. Maar als je weet dat je de Heer dient, dan heb je reden te meer om actief te zijn. Zie? Ja, rusten in het volbrachte werk, maar ik heb het nu over actief zijn in het dienen van de Heer. Niet werken om de Heer te mogen dienen, om verlost te worden of dat soort dingen meer. Nee, het is een actief zijn. Het woord werken wordt in dit verband trouwens ook niet gebruikt, hè? Het gaat er gewoon aan dienstbaarheid, ondergeschiktheid aan, namelijk de Heer. Dus zij die dragen en benaastigen, zij vuren van geest, dien de Heeren. En ik heb het idee dat de mensen voor mij precies hetzelfde zo geïnterpreteerd hebben, want ze hebben tot één vers verklaard. Het zijn drie losse zinnetjes, maar ze hebben het opgevat als één vers, omdat het eigenlijk drie parallellen zijn. Hè? Het is hetzelfde. En dan vers 12. Waar staat, verblijdt u in de hoop. Ik moet er trouwens bij zeggen dat in de nieuwe vertaling de eerste deel van vers 11 bij vers 10 getrokken is. Die hebben de vers 11 dus gesplitst. Hè? Die hebben dat benaastigen, hebben ze samen getrokken bij vers 10. Maar daar hoef je zich niks van aan te trekken, want uiteindelijk maakt het niks uit hoe het versnummer is. Hè? Als we het maar terug kunnen vinden, daar gaat het om. Dus we gaan verder met vers 12. Verblijdt u in de hoop. Waarin verblijden wij ons? Ja, het staat er zo scherp hoor. Ja, in de hoop. Dat wil zeggen in de toekomst. Onze hoop is Christus, maar de hoop is natuurlijk toekomstverwachting. Verblijdt u niet in het heden, maar verblijdt u in de toekomst. Ja, dat mag niet van Okkerjager, heb ik gelezen, maar ja. Van Okkerjager mogen we... Sorry, dominee Okkerjager. Mogen wij ook niet leven vanuit de opstanding van Christus? Dat heb ik vorige week gelezen. Heel uitgebreid interview in de krant. Dat mag niet. Nee, we moeten proberen zo lang mogelijk het leven hier te rekken. Want dat is de wil van God. Een opstanding, dat kan wel wezen, maar daar hebben we nou niks mee te maken. Dat is niet aan de orde. Hm? Dat zei ik ook eens een keer, ja. Dat haal ik van een ander aan trouwens. Maar inderdaad, dat is het, ja. He? Maar het stond letterlijk zo uit zijn mond, tussen aanhalingstekens geciteerd, van de mensen die maar leven uit de opstanding van Christus, maar dat was helemaal niet goed.
Dat is nou ook hoogleraar, hè?
Ja, daar word je hoogleraar mee natuurlijk. Ja. Buitengewoon hoog. He? Moedig. Leraar. Nou ja. Nou, we gaan maar gewoon door. Verblijd u in de hoop. Wij verblijden ons in onze toekomst, niet in ons heden. En ik memoreer weer even Filippenzen. Ons heden is een heden van vernedering. Zie? Dat is niet op zich iets om zich in te verblijden. Tenzij wij weten dat die vernedering vanzelfsprekend uitloopt in een verhoging. Zoals bij de Heer Jezus zelf. En zo ook bij ons. En daarom, wij verblijden ons ook in de verdrukking, omdat we weten dat de verdrukking leidt ze met werken, leidt ze met bevinding, hoop of zoiets. Hè? Weet u het nog? Ja, ja. Wij verblijden ons dus in verdrukking, in vernedering, omdat het leidt tot verhoging in de toekomst. En daarom verblijdt u in de hoop. Nou, dat was Filippenzen. Verblijdt u ten allen tijden. Waarom? Vanwege dat wat ons voorgesteld is. Dus verblijdt u in de hoop. En daarom zijt geduldig. In de verdrukking. U ziet dat het met elkaar samenhangt, hè? Verblijdt u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking. Dat is in wezen hetzelfde dus, hè? Geduldig wil zeggen, afwachten maar, komt vanzelf. Want hier hebben we nog verdrukking, maar in die verdrukking verblijden wij ons niettemin. En dan de derde zinnetje, dat hangt daar ook mee samen, namelijk volhard in het gebed. Dan moet ik even wat bij zeggen. Het is namelijk zo dat dit woord gebed de betekenis heeft van spreken met iemand. Hardop spreken namelijk. Het heeft niet de betekenis in zich van vragen. Van het vragen om iets. Het gaat niet om verzoeken. Maar het gaat om een spreken, een samenspraak. Dat wil zeggen, als je staat volhard in het gebed, dan houdt dat in dat we bewust in contact zijn, of dat we ons bewust in contact weten met de Heer, en in ieder geval dat we weten dat Hij ons hoort. En dan kunnen we hardop spreken. U kent het verschijnsel vast wel, en misschien hebt u dat zelf ook, dat je als gelovige soms hardop wat zegt, zonder dat je je handen vouwt en je ogen sluit en op de knieën gaat, dat je hardop tegen de Heer praat.
Ja, bidden met de pet op.
Ja, zie, dat is het. Ik zal het proberen te onthouden. Vriendelijk dank. Bidden met de pet op, ja. Bid zonder ophouden, zegt de apostel op een andere plaats. En dat is precies hetzelfde. Nee? Bid zonder ophouden. Het is een constant in gemeenschap, in contact zijn met de Heer. Hoe je dat precies doet, dat is voor ieder van ons verschillend. Laten we dat goed begrijpen. Nee? Maar dat kan wel volhard in het gebed. We weten dat we hier verdrukkingen lijden, min of meer ook alleen staan. Dat is min of meer ook de bedoeling, omdat het gaat om onze afhankelijkheid niet van elkaar, maar onze afhankelijkheid in de eerste plaats van de Heer. Zie? En daarom volhard in het gebed. Spreek met hem samen. Daar gaat het om.
Dank God in alles.
Dat hangt daar dus ook mee samen, want juist vanwege die gemeenschap danken wij hem alle dingen. Danken wij hem ook voor de verdrukking vanwege de positieve uitwerking die dit heeft enzovoort. Dus hier kan dus ook niet staan, vraagt God altijd maar om alles. Dat is wel wat men er tegenwoordig van wil maken, dat je de Heer altijd moet vragen om zus en om zo. Maar dat moet je bij je gewone ouders niet doen en dat moet je bij je hemelse vader ook niet doen. Want mijn vader noemde dat gewoon zeuren. He? Nee, meer zeg ik niet. Dat lijkt me wel voldoende. He? Zeuren, dat is wat die Baalpriesters deden op de Karmel. En wat Elia deed was bidden, in de zin van vragen om iets. En dat duurde niet zo lang, zoals bekend. Hè? En anders zoekt u dat nog maar eens op in de Oud-Testamentische geschiedenis. Dus even terug naar dit vers. Verblijft u in de hoop, oftewel zijt geduldig in de verdrukking, oftewel volhard in het gebed. Eén waarheid, op verschillende manieren samengevat. En wijzend op de toekomst. En dan vers 13. Deelt mede tot de behoeften, niet der armen, want dat staat er niet. Maar deelt mede tot de behoeften der heiligen. En tracht naar herbergzaamheid. En ook dat loopt met elkaar parallel, dat is min of meer hetzelfde. Want deelt mede tot de behoeften der heiligen wil zeggen dat wij heiligen, andere gelovigen dus, zouden meedelen van onze materiële bezittingen. Wat anderen tekortkomen, zal ik maar zeggen, andere gelovigen tekortkomen. Dan zeg ik niet, die staat hier, hè. De andere gelovigen tekortkomen, daarin vullen we aan, wanneer dat mogelijk is, uiteraard. Zie, als God ons de genade geeft om dat te doen, zo ligt dat even, hè. Als God ons daartoe gelegenheid geeft, dan delen we mee tot, namelijk in de richting van, de behoeften der heiligen. En andersom, tracht naar herbergzaamheid, want dat houdt dus in dat we onze huizen, onze woningen, openstellen voor anderen, gelovigen wel te verstaan. Dat wil zeggen, of we geven hen wat, of we halen hen naar ons toe. We geven hen onderdak en dat komt op hetzelfde neer dus. Alleen het ene is bij hun thuis en het andere is bij ons thuis. En het laatste is wat moeilijker dan het eerste. Hè? Zo is het toch? Ja, want dat je iemand nog eens wat geeft, nog tot daar en toe. Maar of iemand ook in je huis haalt. Ik vind het altijd zo vermakelijk dat wij geven nogal eens geld voor. Nee, wij niet, maar in Nederland bedoel ik, hè. Geven nogal. Ja, anders krijg je dat weer. Wij geven nogal eens geld voor ontwikkelingshulp en dat soort dingen meer in allerlei arme landen. En ik denk wel, ze zouden die mensen eens bij zich in huis moeten nemen. Zouden ze dat nou ook nog doen? Ik weet wel zeker van niet. In het algemeen niet. In ieder geval niet in die mate. Want dat maakt een inbreuk op ons privéleven. Ik zou me wel drie keer bedenken voor ik ooit een kamer in mijn huis zou verhuren. Ik ben heel blij dat anderen het wel doen. Ja, meen ik. Want je bent een stuk van je privéleven kwijt. Dat is nu eenmaal zo. Dus soms. Hè?
Jij kan makkelijk doen. Je bent toch
nog. Ja, bij ons maakt het niet uit. Wij hebben zo weinig privéleven. Maar daar raak je precies de kern. Raak je precies de kern. Want een gelovige heeft eigenlijk helemaal geen privéleven. Want dat is precies wat hij opgegeven heeft. En vandaar. Tracht naar herbergzaamheid. Als iemand dat moet kunnen opbrengen, zou het een gelovige moeten zijn. Dat is zo. He? Maar goed. Eén ding weet ik, dat het bij ons thuis, bij mijn ouders thuis en bij heel wat andere gelovigen werkelijk gebruikelijk was dat het huis altijd open stond. Dat was wel vreemd, want iedereen kwam er achterom wandelen en ging in de huiskamer zitten in afwachting van een kop koffie die dan automatisch voorgezet zou worden. De enige die daar wel eens protest tegen aantekende was de hond. Die blafte namelijk als hij bepaalde voetstappen aan hoorde komen. Ja, dat deed hij dag in dag uit, hoor. Omdat hij bepaalde mensen niet mocht. Ja, echt zo. Honden hebben dat, hoor. Maar zo was dat. En of we dat nog leuk vinden of niet, die mensen kwamen gewoon. Die kwamen op weg naar hun werk of op weg uit hun werk bij ons langs. En nou, ze waren immers lid van de gemeente bij ons, zal ik maar zeggen. En Klein Haneveld werd immers mede door hen onderhouden of zo. En dus kwamen ze achterom en kwamen ze het huis in. Dus zo ging dat. Hè? Ja, dat is heel gewoon. En op zich vind ik dat een goede gewoonte. Op zich is dat een goede gewoonte. De Heer heeft ons huisvesting gegeven. Heeft ons een woning bereid. En het houdt dus in dat wij onze woning openstellen voor andere gelovigen. Hij zegt niet, die andere gelovigen zijn mij te min. Want wij waren voor de Heer ook niet te min. Zo zit het. Zie? Nou, gaan we weer verder. Tracht dus naar herbergzaamheid. Dat wil zeggen, de apostel houdt gelukkige slag onder de arm. Hij zegt niet dat het verplicht is. Hij zegt, maar tracht ernaar. Ja, voor zover je op kunt brengen dus. En dat is voor ieder verschillend. En dan, zegent hen die u vervolgen. En nu merkt u, tot zover ging het allemaal om gelovigen en gelovigen. Maar nu staat er, zegent hen die u vervolgen. En dan wordt er wel gezegd, ja, nou gaat het over anderen. Maar daar geloof ik niks van. He? Het gaat om gelovigen die andere gelovigen vervolgen. Of laat ik dan zeggen, dat is makkelijker te begrijpen, om wedergeboren mensen die andere wedergeboren mensen vervolgen. Ja. En als je niet gelooft dat dat bestaat, dan koopt u maar eens een oud kerkgeschiedenisboek of zo. He? Tweedehand bij de slechte bedoel ik. Dat is niet zo duur. En dan zult u zien hoe dat gaat. En je kunt natuurlijk ook gewoon de krant vanmorgen lezen. En dan kun je het ook inzien, want dat gebeurt nu eenmaal. Dat is vervolging onderling. Maar, zegt de apostel, zegent hen die u vervolgen. Zegent en vervloekt niet. Duidelijk, hè? Dat heeft de Heer namelijk ook niet gedaan. En degene die hem aan het kruis brachten, daarvoor bad hij en zegt, en zijn vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ja. Dus zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. En dan verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Dat is een variant op, indien één lid leidt, leiden alle leden mee. Zie, dus we worden verondersteld met elkaar mee te leven, dus we kennen elkaar toch. Zie, maar niet in de zin dat we elkaar zouden veroordelen. En altijd maar weer zeggen, jij doet zus fout, jij doet zo fout en dat soort dingen meer. Nee, verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Ik kan er niet dieper op ingaan, want dan zou ik voorbeelden moeten aanhalen en dat is niet zo fraai allemaal. Hè? Dan gebeuren de meest verschrikkelijke dingen soms tussen gelovigen. Maar verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. En dan weest eensgezind onder elkander. Er staat niet dat we het overal over eens moeten zijn, hoewel dat erg mooi zou zijn, maar er staat weest eensgezind. Oftewel eens van zin en dus een van gemoed. Eén van denken, één van bedoeling, van oriëntatie zal ik maar zeggen. Kortom, de bedoeling is dat we allemaal veranderd worden zijn door de vernieuwing van ons denken. Of dat we er allemaal in dat proces zitten, enzovoort. Dat is één van zin. Zie? Dat is eensgezindheid. En om het vlug te zeggen, de belangrijkste eensgezindheid van de gelovigen is deze. Dat ze het allemaal weten dat het gaat om de verheerlijking van Christus in onze levens. En niet alleen in onze, maar in de levens van alle gelovigen uiteraard. En in de hele wereld zelfs. En als je dat nou allemaal maar gemeen hebt, dan ben je al heel eind op streek, hè? Dat is eensgezindheid. Wees eensgezind onder elkander. Zie je, onder elkander. Dat sluit af. Paulus schrijft nog steeds alleen aan gelovigen. Onder elkander. Als afgezonderd van de wereld. Wees eensgezind onder elkander. En dan een herhaling eigenlijk van wat hij in de eerste helft van het hoofdstuk al gezegd heeft. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zie, voegt u tot de nederige, dat betekent dat we ons buigen naar, voegen bij de nederige. We zeggen, oh, zo is het genoeg. Ik ben hierbij wel tevreden. Wij hoeven niet hoog te zoeken. En ik geloof dat een van de rampen in de maatschappij is dat mensen juist zoeken, niet alleen gelovigen, maar ook ongelovigen, zoeken naar hoge dingen. Hoe doen ze dat? Ik zal het meteen overdrachtelijk vertellen. Ze doen dat door op hun tenen te gaan lopen. En dat is zeer vermoeiend. En dat vroeg of laat gaat dat ook fout. En zoveel mensen gaan er onderdoor, zal ik maar zeggen, in het leven, ook in de maatschappij, omdat ze zich niet gevoegd hebben naar het nederige, maar naar iets wat voor hen achteraf toch te hoog bleek te zijn. En dat is het grote probleem. Want we hebben ze nodig het uiterste willen bereiken. En soms gebeurt dat, ik zeg altijd zo, er zijn mensen die met een grote mond op een plek terechtkomen waar ze vanwege hun capaciteit nooit terechtgekomen zouden zijn. En vroeg of laat loopt dat dan ook fout, vallen ze door de mand. En dan krijg je dat probleem van dan raken ze overspannen en meer van dat soort dingen, dat heeft er echt mee te maken. Ik zal niet zeggen dat het altijd zo is, maar in het algemeen is het zo dat mensen overspannen raken omdat ze dingen dragen, torsen, die ze niet torsen kunnen en daarom ook niet hoeven te torsen. Als je maar een beetje nederiger bent, dan ben je al heel wat beter af. Want dan hoef je niet op je tenen te lopen, dan kun je het makkelijk aan. En zo is het, dat is de bedoeling. Dat we matig zouden leven, rustig, hè, in deze tegenwoordige wereld. En daar gaat het om. Tracht niet naar de hoge dingen, ook niet in de geestelijke dingen. Maar dat had hij al gezegd in hoofdstuk 12, de eerste vers, dat hebben we net besproken, in verband met die geestelijke gaven. Hier gaat het meer over de praktische levenswandel. Hè? Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Oftewel, zijt niet wijs bij uzelf. En dat is de herhaling, of dat zijn dezelfde woorden die hij gebruikte in vers 3. Dat hij wijs zij tot matigheid. Zie, en als een mens zelfs met zijn eigen wijsheid begint te redeneren, dat hij, ik moet toch dit en ik moet toch dat enzovoorts. Maar dat is helemaal niet goed. Hij moet niet wijs zijn bij zichzelf, maar moet zijn wijsheid ontlenen aan de schrift. Of aan Christus die ons geworden is, wijsheid van God enzovoorts. Dat is het. En dan word je vanzelf nederig. Dan hoef je ook niet op tenen te lopen. Nou, meer kan ik er niet van zeggen. Als u het namelijk niet begrijpt, dan komt dat misschien nog wel eens. Hè? In de praktijk. Dan vers 17. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Nee, dat kan natuurlijk ook nooit, want God heeft ons ook niet kwaad voor kwaad vergolden. Integendeel, hij heeft ons genade voor recht doen gelden, of anders gezegd, hij heeft ons genade bewezen en heeft ons kwaad niet gerekend. Zie? En van ons wordt dus verwacht dat we ook elkander vergeven en dus niet kwaad voor kwaad vergelden. Want dat kan niet. Dat loopt namelijk volstrekt uit de hand als kwaad met kwaad vergolden wordt. Want dat escaleert maar. In ieder mens zit kwaad. Ook in een gelovige. Zijn oude mens is nog steeds die zondaar. En als je die met kwaad zou moeten gaan vergelden, dan kun je wel ophouden met je gemeentelijk leven, zal ik maar zeggen. Dan heeft geen enkele gemeente nog meer bestaansrecht. Dat is volstrekt onmogelijk. Toch wordt het gedaan. En dan zegt men, ja, maar je moet toch zus, je moet zo, je moet toch veel tucht hebben in de gemeente. Dat is natuurlijk wel waar, maar het wordt op verkeerde wijze toegepast, hè. Dat is niet hetzelfde als kwaad voor kwaad vergelden. Dus vergeld niemand kwaad voor kwaad en bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Eerlijk wil in de Statenvertaling altijd zeggen eerbaar, eervol dus. Moet een bepaald niveau handhaven, moet eervol zijn. En eervol is, nou waar leggen wij eer mee in? Dat iemand kwaad voor kwaad vergelden? Nee, daar heeft niemand respect voor, dat vinden ze heel gewoon namelijk. Kan niemand respect voor opbrengen, want het is gewoon, dat is normaal. Waar mensen respect voor opbrengen is dat we genade voor recht laten gelden. Dat we geen kwaad met kwaad vergelden. En daarom gaan we nog even verder, want we komen vanzelf in vers 19 zo. Maar eerst vers 18 staat, indien het mogelijk is, zoveel in u is. Dat zijn twee beperkingen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is. Houd vrede met alle mensen. Dat is leuk, want er wordt vanuit gegaan dat we eerst vrede hebben. Toch? Want je kunt alleen vrede houden als je eerst vrede hebt. Er staat niet, maakt vrede. Maar het aardige is dat in de wereld mensen nooit vrede hebben. Ze jagen altijd naar vrede. Tenminste, dat zeggen ze. Dat is het streven van de wereld, om te komen tot vrede. Ze zijn van nature, is het oorlog. Als je het niet gelooft, kijkt u maar eens een keer naar spelende kinderen. We ontaard altijd een ruzie maken. Er is altijd haat en nijd onder elkaar. Het gaat maar heel kort goed en dan loopt het uit de hand enzovoorts. Nou ja, dan hopen we dat het zich vanzelf weer regelt. Maar wij redeneren andersom, zoals gebruikelijk dus. Hè? Want wij hebben vrede ontvangen. Christus, in Christus, die onze vrede is. En de bedoeling is dat wij die vrede bewaren. Dat is hetzelfde als Als het verhaal dat gelovigen één zouden moeten zijn. Dan zeg maar, moet ik toch komen tot eenheid? Nee, we moeten één blijven. We moeten bewaren de eenheid die we al hebben, zegt Efeze 4. Wij zijn al één. De bedoeling is alleen dat we daarna geen verdeeldheid maken. En niet andersom. Het is niet de bedoeling dat verdeeldheid wordt tot eenheid. Dat is een onmogelijke zaak. We kunnen alleen vasthouden wat de Heer ons geschonken heeft. Wat God ons geschonken heeft in Christus, zullen we dan maar zeggen. Namelijk eenheid en vrede. Wat min of meer hetzelfde is natuurlijk. En daarom houd vrede met alle mensen. Ja, alle mensen. Alle gelovigen uiteraard, want daar gaat het over. Want gelovigen zijn ook maar mensen hoor. En vandaar dat het woord gebruikt wordt. Zie. En als dat niet zo was, dan had er ook niet hoeven staan, houd vrede met hen. Want als het alleen maar ging om dat nieuwe leven, wel, dat heeft altijd vrede. En daarom houd vrede met alle mensen. Want gelovigen zijn mensen die ruzie maken. Maar voor zoveel het in ons is, moeten we proberen die vrede te houden. Wel, het is niet altijd in ons. En het is tot op zekere hoogte ook onmogelijk om die vrede te houden. Al was het alleen maar omdat wij omgaan met het woord van God, waarvan al gezegd is dat het krachtiger is dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En het scheidt van één. En het maakt dus scheiding, dat is geen vrede. Maar dat staat boven deze aanmoediging hier. Het is in de eerste plaats het hanteren van het woord van God. Het is in de tweede plaats het bewaren van de vrede die wij als gelovigen hebben ontvangen. Uiteraard. Dus indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. En anderen, ja goed, dat hebben wij geen kijk op. Hè? Maar we vergelden in ieder geval geen kwaad voor kwaad, enzovoort. En dan gaan we verder, vers 19, want daar staat dat weer. Wreekt u zelf niet, beminden. Wat zegt die Paulus dat dan weer netjes, beminden, hè? Wreekt u zelf niet, beminden, en dat alleen al zet zijn woorden kracht bij, hè? Wreekt u zelf niet, want beminden die wreken elkaar niet, hè? Hij zegt, wreekt u zelf niet, beminden, maar geef de toorn plaats. Dat wil zeggen, toorn zelf niet, maar geef de toorn plaats. Wiens toorn dan? Nou, dat staat erachter. Degene wie de toorn toekomt. Namelijk de Heere. Want die heeft gezegd, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. En dat was dan in Deuteronomium 32, vers 35. Ik had die kleine letters bijna niet meer lezen, maar... Deuteronomium 32, vers 35. De Heer zal wraak nemen. Als iemand ons iets misdoet, zal ik dan maar zeggen... dan zijn wij niet degene die daar wat aan moeten doen. Dan is het de Heer die daar wat aan doet. Of geloven wij niet meer dat de Heer onze vader is? En onze rechter. Of onze hoge priester. Dat is allemaal hetzelfde, hoor, in dit geval. Hij is degene die zich verantwoordelijk gesteld heeft voor ons. Daardoor zijn we behouden geworden, maar het houdt automatisch in dat we niet meer het recht hebben om ons eigen recht te zoeken. Want hij is ons recht. Het recht waar wij onder leven, heeft hij tot stand gebracht. Hij heeft het ons gegeven en hij verdedigt dat dus ook. Of hij wreekt het dus ook naar buiten uit. En dat is wat hier staat. Heel vanzelfsprekende zaak. Ik weet wel dat het in Deuteronomium gezegd wordt tot Israël, maar dat geldt precies hetzelfde. Het was Gods volk, God had hen zijn recht gegeven en hij zegt, ik zal zorgen dat het recht gehandhaafd wordt. En mochten er anderen zijn die afbreuk doen aan dat recht, dan zal ik degene zijn die het breekt. En dat is tot vandaag de dag nog zo.
Het is verschillend dat er ene zichtbaar was, daar.
Ja, ja, ja. Ja, het recht wat wij ontvangen hebben is een ander soort recht dan dat wat Israël toen ontvangen heeft. Maar verder geldt dat de Heer zelf dat recht zal handhaven. Uiteraard, dus dat is het overeenkomst, maar het is een verschillend recht natuurlijk. Want het ene was een recht wat samenhing met de oude schepping, Israël onder het oude verbond. En het recht wat wij hebben ontvangen is het recht van de nieuwe schepping, waarbij genade het overheersende principe is. En daarom, wij laten genade voor recht gelden. Want dat is recht namelijk. Maar goed, daar mag u nog even over nadenken. Dus mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Ik heb erg veel moeite gehad om dat te leren, mag ik u wel zeggen. Ik heb thuis heel wat dingen zien gebeuren waarvan ik dacht, man, wat laat je toch over je lopen eigenlijk. Hè? Echt waar. Het heeft heel wat moeite gekost om te leren dat wij niet ons eigen recht hoeven te zoeken en ook niet kunnen zoeken. Want als we dat zouden zoeken, zou blijken dat we helemaal geen rechten hebben. Zelf niet. En het recht wat we hebben is dat van Christus. En hij is dus die dat recht ook zal handhaven. Zie. Zo is het nou eenmaal. En het werkt heel goed. Dus mij komt de vraag toe, heeft hij gezegd. Ik zal het vergelden. Als we dat geloven, dan houden we ons daaraan. En dus, vers 20, indien dan uw vijand hongert, wat doen we dan? Doen we, net goed of zo? Of eigen schuld? Nee, er wordt niks verder gerijmd. Nou, dan gaan we gewoon door. Indien dan uw vijand hongert, toch wel?
Dikke buit, ja.
Oh ja, zie je wel, dikke buit. Ik kan het zo niet zeggen, maar dikke buit. Ik oefen nog een poosje. Nou, indien aan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Zie? Ja, of het nou je vriend of je vijand is, indien uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken. Uiteindelijk is het precies dat wat de Heer ook aan ons gedaan heeft. Wij waren vijanden en hij gaf ons het brood des levens. Of wij waren vijanden en hij gaf ons het water des levens. Om niet. Zie? Dus wij worden nu verondersteld datzelfde te leren. Als wij toch het beeld van God zo gelijkvormig moeten worden, worden we toch minstens verondersteld net zo te handelen. Hè? En dus genade voor recht. Indien dan die vijand hongert, zo spijzigt hem, indien hem dorst, zo geeft hem te drinken. Want dat doende, zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen, want de wraak komt toch. En hij zal zelf moeten verantwoorden dat hij van zijn vijanden eten en drinken heeft aangepakt. Van ons namelijk. Zie? Dus die wraak komt toch. Maar laat het maar aan de Heer over. Als wij gelovigen zijn, dan kunnen we dat aan de Heer overlaten. En weet u wat dan zo leuk is? Want dan is de cirkel rond. Als we namelijk zo redeneren en zo handelen, dan is op ons van toepassing wat in vers 9 stond. Namelijk, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. En daarmee is verklaard hoe dat werkt. Geen aandacht geven aan de boze. Iemand een vijand? Ja, moet hij weten. Daar hebben wij geen boodschap aan. Wij hangen niet aan het boze, maar wij hangen aan het goede. En daarom, vers 21, dat is de samenvatting eigenlijk van dit gedeelte. Wordt van het kwade niet overwonnen, oftewel wordt door het kwade niet overwonnen. Maar overwint het kwade door het goede. En dan moet ik één ding bij vertellen. Dat is dat in de oude schepping dit niet werkt. In de oude schepping is het per definitie zo dat het kwade overwint. Dat is al lang bewezen hoor. Dat dat zo is. Dat is echt waar. Het negatieve is altijd sterker dan het positieve. Zelfs in de taal, hè? Nou ja, niet wel of wel niet, maar geen verschil. Het is allebei nee. Want de ontkenning is sterker dan de bevestiging. Niet wel wil zeggen nee. En wel niet wil ook zeggen nee. Zie? Het is altijd nee. Precies hetzelfde met het licht. We voeren energie aan om het licht te laten branden. Dat is het goede, het licht immers. Maar als de energie van het licht, de stroom dus, niet meer aangevoerd wordt, uitvalt, dan is het prompt donker. Want het kwade is sterker. Duisternis kost geen energie, dat is er vanzelf. Het goede kost energie, daarom valt dat altijd uit. Dat is kwetsbaar. En precies hetzelfde wat gezegd wordt bijvoorbeeld over een huwelijk tussen een gelovige en een ongelovige, hè? Het loopt verkeerd. Het loopt fundamenteel verkeerd. Het is een bewust ook verkeerde keus. En het zal blijken dat de goede meegenomen wordt door het slechte. Zo werkt het altijd. Het is ook een absurde gedachtegang dat als wij ons aanpassen aan de wereld, dat wij daardoor de wereld tot de Heer zouden kunnen leiden. Dat is onmogelijk. Zie? Dat is trouwens onzin natuurlijk ook. Als wij ons aanpassen aan de wereld, ziet de wereld niks meer bijzonders aan ons. Zeggen ze, wat willen ze ons nou brengen? Ze zijn net als wij. Pas als je anders bent. Als je niet aanpast, kunnen ze misschien, niet altijd, maar misschien respect voor je opbrengen of zeggen van zoals die is, wil ik ook worden. Maar als je bent als zij, dan is er niks, heb je geen boodschap meer. Zie? Dan verlies je je kracht. En zo is het. In de oude schepping overwint het kwade het goede. Maar hier staat, wordt door het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. En dat kan, omdat dat goede wat hier genoemd wordt, het goede is namelijk van een nieuwe schepping. En dat sterker, want de nieuwe schepping overwint de oude. Dat is het verhaal. Binnen de oude schepping wordt het goede door het kwade overwonnen. Daarom stierf de Heer Jezus. De goede, die kwam in de oude schepping. En hij werd buitengeworpen en veroordeeld en stierf. Maar de nieuwe schepping overwint de oude schepping. En daarom, wanneer we ons bewust zijn van onze positie in Christus als broeders enzovoorts, hè, als behorend tot een andere eeuw, dan is het mogelijk om in de praktijk zelfs te brengen of te realiseren wat dit vers zegt, namelijk dat we het kwade overwinnen door het goede. Dat is lange termijn werk, dat weet ik, maar voor mensen met eeuwig leven mag dat niet al te groot probleem zijn. Tot zover. Zullen we de Heer danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor die genade dat wij mogen leven vanuit de vergeving van zonden. En dat we mogen leven vanuit de opstanding van onze Heer Jezus Christus. We danken u, Vader, dat u ons in Christus gemaakt hebt tot eerstelingen van een nieuwe schepping. Die uitgerust zijn met diezelfde kracht waarmee onze Heer uit de dood opstond. En we danken u, Vader, dat we de wraak aan u mogen overlaten. Dat u het bent die afrekent met al het kwade en al het boze van deze wereld. Dat u ook afrekent met uw vijanden. En dat u dat niet aan ons hebt overgelaten. We danken u, Vader, dat u alle werk volbrengt wat volbracht moet worden. Zodat wij mogen rusten in het volbrachte werk. We danken u dat we mogen rusten. Omdat alles wat gedaan moest worden, gedaan is of gedaan zal worden door u en door uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. We danken u, Vader, dat we ook elkaar niet hoeven te kennen naar het vlees. En dat we niet het kwade hoeven aan te hangen, maar dat we mogen zien op het goede, namelijk op het feit dat we allemaal kinderen van u geworden zijn. En dan zijn we ons bewust van onze fouten en van die van anderen. Maar we danken u dat we daar overheen mogen zien, dat we elkaar toch mogen kennen in Christus. Dat we mogen afleggen aangaande de vorige wandel. Dat we ook niet te strijden hebben tegen vlees en bloed. Maar dat we ons mogen richten op geestelijke dingen. En dat we daartoe ook uitgerust en bekwaam gemaakt zijn door uzelf. We danken u, Vader, voor het nieuwe verbond. Wat niet verbroken kan worden, omdat het rust op de opstanding uit de doden, op een eeuwig leven, een onvergankelijk leven, wat vast ligt in onze Heer en Heiland. Vader, wees u ook met ons als we weer van hier gaan. Als we ieder naar onze eigen plaats weer gaan in de wereld, in de maatschappij. We danken u dat we onszelf bij u mogen aanbevelen, wetend dat we onlosmakelijk met u verbonden zijn. En we danken u dat we ons mogen verblijden in de hoop. Dat we mogen uitzien naar de toekomst die u ons hebt weggelegd. Dat we mogen uitzien naar de schat die in de hemel over...